Het is ruim 23, bijna 25 zelfs over 11, dus meer dan de hoogste tijd om te beginnen met het gesprek van vandaag. En we winnen een paar minuten omdat wij kunnen afstappen van de traditie van de zondagvoormiddag. We moeten namelijk de mensen vandaag eens niet voorstellen, want we hebben in ons midden twee groot Maldegemse huisartsen, die we om welgekende redenen dus niet bij namen zullen noemen. We gaan vandaag praten over roken in twee facetten, namelijk over mensen die passief roken en mensen die actief roken. En we beginnen met de eerste categorie. Misschien nog even bijvermelden dat ook de jonge generatie van aankomende huisartsen reeds vertegenwoordigd is. Dat hoor je misschien wel op de achtergrond. Eerst eens praten over roken, heren huisartsen. Als we zeggen wat is roken, dan is dat misschien een domme vraag. Het is het inhaleren van de rook misschien, maar daar blijft het niet bij.
Het is niet alleen het inhaleren van bepaalde stoffen, maar ook wat je erbij gewaar wordt, welk effect dat geeft op je lichaam. Zowel positief als negatief. En alle sociale complicaties hierbij komen.
Ja, je inhaleert dus rook, dat is een beetje het voornaamste, maar wat gebeurt er werkelijk in het lichaam wanneer je dat doet?
De voornaamste factor is dus bij inhalatie de nicotine die dus in de tabaksrook aanwezig is, die zorgt voor een aangename gewaarwording en brengt daar ook een heleboel lichamelijke veranderingen teweeg. Een van de veranderingen is dus een uitzetten van de bloedvaten, wat een aangenaam effect kan veroorzaken en dus de drang naar een volgende sigaret kan verhogen. Is dat te vergelijken bijvoorbeeld met het gevoel dat men kan krijgen door te drinken? Ergens een euforisch gevoel of is dat nog iets anders?
Het is ermee te vergelijken omdat het in de klasse van de verslavende middelen kan geclasseerd worden, juist door de nicotine die aanwezig is in de sigaret. Dus het is niet van dezelfde sterkte, maar men kan het in de categorie plaatsen van alcohol en in hogere sterke middelen dan heroïne en zo, dus de drugs.
Roken geeft dus veel nadelen, we gaan daar straks nog dieper op in, maar kun je dat een voordeel noemen van roken, dat het stress verminderend is?
Ik denk het wel, maar we zitten met het probleem dat roken is niet alleen roken zelf, maar is een ganse act van handelingen en dat werkt vooral stressverlagend ook. Dus,
het is een soort ritueel zou je kunnen zeggen.
Het is een ritueel dat de aandacht afleidt van de werkelijke problemen. Dus men topt, men is gespannen en door het feit dat men automatische handelingen uitvoert, kan de druk wat verlaagd worden en geeft het zeker een relaxerend effect.
Ja, je mag ook niet vergeten dat roken eigenlijk een zeer complex fenomeen is. Ten opzichte van alcohol waar je enkel ethyl alcohol in indringt, waar het een één stof is, samen met een paar smaak- en reukstoffen, heb je in sigaretten ook duizenden verschillende substanties, waarvan de meest bekende dus teer zijn, nicotine, koolstofmonoxide, maar daarnaast nog een gans groot aantal stoffen die ook bepaalde implicaties hebben in de mond, in de ademhalingswegen van de mens die rookt en ook van de mensen er rond. En daarom is het zo moeilijk om van roken als een eenduidig iets te praten.
In hoeverre is roken en zo nu verslavend, de gewenningsgraad? Als we dat vergelijken bijvoorbeeld met alcohol, het is niet omdat je af en toe eens een borreltje drinkt of zo dat je daarom naar het stadium van verslaving toe gaat. Nochtans, met roken komt het vaak voor. Men zegt, ja, ik ben ermee begonnen dus op het werk om je houding aan te geven. En dat gaat dan toch onweerstaanbaar van eentje naar meerdere. En dan kom je aan een pakje of meer per dag. Is dat risico hier groter?
Ik denk dat het risico bij roken groter is dan bij alcohol. Ik denk dat het vastgesteld is dat bij roken de meeste mensen die alcohol drinken in een stadium blijven van gezelligheidsdrinken, sociaal drinken, en dat er dan een kleine groep van de drinkers uiteindelijk terechtkomen in de verslaving en in een stadium dat ze misschien hulpbehoevend worden. In tegenstelling met rokers, waar we bij, zoals u zegt, mensen die beginnen zullen op een aantal sigaretten per dag blijven staan, maar een grote groep stijgt zodanig met de jaren dat ze inderdaad op den duur gewoon van de sigaret niet meer af kunnen en de verslaving vast hebben in feite.
Hier vind ik moet je het onderscheid maken tussen roken en drinken, omdat drinken de sociale normen kan verleggen. Het geeft een veel meer psychisch abnormaal worden tot gevolg, waardoor dat je bepaalde sociaal aanvaarde normen zult verleggen. Je kunt agressief worden, je kunt geldverkwistend worden, enzovoort, enzovoort. Dat hebben we niet bij roken, waar je alleen je eigen genot ergens bevredigt en waar je weinig naar buitenuit nadelige werking hebt. Je hebt zelf het genot, maar ook zelf de nadelen. Daarnaast is er natuurlijk nog het grote probleem van passief roken. Hè. Maar dat is toch een hans andere grote orde van gevaar, denk ik.
Je zei al dat roken dus een bepaalde gewoonte is. Waar ligt dan een bepaald ritueel, waar ligt dan ergens de grens tussen een gewoonte aannemen en echt verslaafd zijn aan roken?
Ik denk dat verslaafd zijn gewoon is, er niet meer af kunnen. En niet verslaafd zijn is met een eigen wilsakte nog het kunnen onderbreken en dus zeggen... Ik kan de sigaret laten en ze ook laten. Ik denk dat het eenvoudig is op dat punt.
Ja. Ik denk dat er twee soorten rokers bestaan. Je hebt mensen die verslaafd zijn aan roken, met 10, 15 sigaretten daags, en die het gewoon niet kunnen laten. Dat is voor een groot stuk ook een sociale verslaafdheid. Daarnaast heb je de zogenaamde kettingrokers, die werkelijk farmacologisch scheikundig verslaafd zijn. Die roken twee pakjes daags, die hebben werkelijk bepaalde stoffen, waarvan de nicotine de meest bekende is, die hebben dat echt farmacologisch nodig. Als ze dat niet hebben, dan hebben ze ontwenningsverschijnselen. Maar die klasse van rokers is toch een, denk ik, veel kleiner percentage dan algemeen wordt aangenomen.
En het is wel die groep, dus die laatste groep, die zo lastig is om ze het roken af te leren. En het zijn ook de mensen als ze hulp komen vragen die het hardnekkigst zijn en die moeilijk tot een volledige rookstop kunnen gebracht worden, zelfs onder begeleiding. Misschien eenvoudig.
Misschien kunnen wij nog eens kort de echte grote nadelen onderlijnen van roken.
Ja. Die zijn misschien wel gekend bij de brede lagen, maar het kan altijd goed zijn van toch een keer te herhalen. Het is geweten dat een roker 3 maal meer kans heeft op een hartinfarct. Dus op het hart heeft het een zeker nadelige invloed. Roken is ook verantwoordelijk voor zomaar eventjes 1 kanker op 4. Dat is niet alleen longkanker, maar dat betreft ook kanker van het mondslijmvlies, kanker van de keel en kanker van het stottenhoofd en de stembanden. En de blaas inderdaad ook, is zeker bewezen. Heel wat ziekte wordt ook door roken veroorzaakt eigenlijk. Vooral is gekend bij de mensen ook de bronchieten, zoals men zegt, dus de recidiverende luchtweginfecties, die zeker hoger liggen in aantallen bij rokers dan bij niet-rokers. Op de zwangerschap hoeft het niet gezegd te worden. Een vrouw die het zij actief, het zij passief rookt, heeft altijd, brengt kinderen ter wereld die daarom niet ongezond zijn, maar zeker achterstand hebben qua lengte en gewicht. Dus het moet wel bijgezegd worden dat die achterstand na de geboorte opgehaald wordt, op voorwaarde dat het kind dan niet in een, laten we zeggen, een rokerige huiskamer wordt opgevoed en groot wordt gebracht. Als het kind dan in een relatief zuivere lucht aanwezig is, zal het zijn achterstand wel ophalen. Dus op zwangerschap is het ook nadelig. Dan zitten we nog met de maagsfeer natuurlijk. Een roker heeft 2 maal meer risico op een maagsfeer dan iemand die niet rookt. En dan nog wat kleinere effecten. Een vluggere veroudering van de huid bijvoorbeeld is beschreven. En dan nog een aantal kleinere die we hier niet zullen vermelden. Maar...
Daarnaast hebben we ook nog de nadelen op korte termijn. Hè. Prikkeling van de ogen, stembandlast. Enzo. De gekende acute nadelen van roken. Als je te veel gerookt hebt, dan weet je Sander dat zeer goed hoe laat het is.
Het schijnt dat er ook nog een verband bestaat dat eigenlijk de schadelijke gevolgen nog verhevigt. Als je dan dat roken gaat combineren met andere zaken die er eigenlijk een beetje om vragen. Koffie en roken bijvoorbeeld en vooral ook alcohol en roken. Is daar iets van gekend? Hoeveel erger is dat dan nog?
Men zal dat nooit juist kunnen bewijzen, dus hoeveel het een het ander versterkt. Maar het is zo dat als er andere factoren bijgevoegd worden, dat de ziektegraad en de sterfgraad eigenlijk enorm stijgen. Wat zijn dan voornamelijk factoren? Eerst dan vooral de voeding. Dus een vetrijke voeding gecombineerd met roken bijvoorbeeld, is zeker veel nadeliger nog op de bloedvaten. De cholesterol zal nog stijgen. Het is een woord dat in is, maar het is wel belangrijk om dat een keer te zeggen. Dus... We hebben daar juist gezegd dat rook een groot invloed heeft op de hart, op het hart en de bloedvaten. Vooral dus hartinfarcten, maar ook op de bloedvaten zelf een soort toeslippingseffect. Dus een verstoppen van de grote slagaders. Als men daarbij dus nog een vetrijke voeding heeft, zal het effect zeker nog cumuleren en sterker zijn. Daarnaast spelen ook zeker een rol de stress die iemand ondergaat, het gebrek aan fysieke activiteit. Dus in hoeverre beweegt iemand en heeft hij voldoende sport en ontspanning. Dus
we kunnen het ongezonde type beschrijven als iemand die vrij gestresseerd leeft, die rookt, die een vetrijke voeding heeft en die nogal een zittend leven heeft. Dus die weinig beweging heeft, met andere woorden, een doorsnee Belg eigenlijk, als we een keer rondom ons kijken, 30-40ers.
Een zeer bekende co-risicofactor is ook het nemen van de pil bij vrouwen.
Inderdaad.
Daar zijn zeer uitgebreide studies over. En dan blijkt dat het risico van nadelen van pilgebruik bij rooksters zeer veel groter is. Zonder erom opvallend te zijn uiteraard. Maar toch zeer veel groter dan bij niet-rooksters.
We kunnen misschien straks eens kijken in hoeverre die nadelen ook gelden voor de passieve roker. Voor de mens die dus de rook inademt van zijn medemens in feite. Maar misschien eerst eens een woordje over hoe men van het roken vanaf kan. We hebben al geleerd uit deze uitzending dat er toch een groot deel is die uit de gewoonte rookt, die niet echt verslaafd is aan het roken. Dus zou je ook kunnen veronderstellen dat die mensen er tamelijk graf vanaf geraken als ze dat ook willen. Is dat ook zo? Kun je zo van de ene dag op de andere zeggen, ik rook niet meer?
Ik denk dat dat absoluut mogelijk is, maar het grote probleem is meestal de motivatie. Als je stopt van roken, zomaar, om eens mee te doen met iemand anders, ten opzichte van iemand die stopt van roken omdat hij het verboden is, omdat hij inziet dat het voor hem nu gevaarlijk is, ik denk dat dat een andere motivatie is. Dan is er nog een derde categorie van mensen, dat zijn die echt verstokte kettingrokers, die werkelijk scheikunde verslaafd zijn aan het roken, die hebben het nog extra moeilijk. Omdat ze dus werkelijk ontwenningsverschijnselen kunnen doen.
Wat ook een beetje klassiek is, dacht ik, bij het ontwennen van roken, is de zwaarwichtigheid. Of heeft dat er rechtstreeks niks mee te maken?
Dat denk ik niet. Obesitas of zwaarwichtigheid heeft weinig mee te maken. Waar we wel mee zitten, is dat roken, zoals ze daar juist ook al gezegd hebben, een complex gedrag is. Roken is niet alleen het inhaleren of het niet inhaleren van de rook, maar is een gans ritueel van handelingen die uit bepaalde sociale gedragingen voortkomen. We moeten ons afvragen, waarom rookt eigenlijk iemand? En als je die vraag stelt, beseft je direct waarom het zo moeilijk kan zijn om van het roken af te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan persoonlijke factoren. Men kan bijvoorbeeld roken omdat men zich gespannen voelt of nerveus voelt. Men kan ook roken uit verveling bijvoorbeeld, omdat men niks te doen heeft. Men kan ook roken om zich te proberen concentreren. Ik ken zo mensen. Dus als ze aan een geconcentreerd werk bezig zijn, dan roken ze om zich beter te kunnen concentreren. Men kan ook roken omdat men een hongergevoel heeft bijvoorbeeld, om de honger te verdrijven. Men kan ook roken omdat men moe is. Men kan roken omdat men angstig of geïrriteerd is. Het zijn allemaal mogelijke redenen om te roken. Dan zijn er ook nog situatiefactoren. Dus in bepaalde situaties zal men roken. Bijvoorbeeld bij de koffie of bij het glaasje alcohol. Bij het autorijden sommige mensen. Anderen zullen aan de telefoon roken. Dan zijn er mensen die 's morgens bij het wakker worden een onuitstaanbare drang hebben naar de sigaret. Dan in gezelschap van andere rokers. Of na de maaltijd om het eten beter te doen verteren. Ik geef zo een kleine opsomming, omdat dat kan aanduiden, zolang we bij iemand die bij u komt om het roken af te leren, niet duidelijk hebben uitgezuiverd waarom die mens juist rookt, in welke omstandigheden, zijn eigen persoonlijke factoren, dat moet eerst op punt gesteld worden.
Is het dan zo dat je eigenlijk, als je iemand echt van dat roken wil afhelpen, dat je eigenlijk zou moeten gaan zorgen voor een alternatief gedrag, iets vervangends? Want het is eigenlijk alsof je een klein kindje, zoals we hier nu eens hebben, zijn fopspeen afpakt. Wat gaat die mens dan doen? Hij komt op een receptie binnen en normaal gezien, in afwachting van ergens iemand die hij kent te gaan benaderen, gaat hij een sigaretje opsteken en hij is bezig met iets. Maar nu staat hij daar hulpeloos. Mm-hmm. Hij kan moeilijk een chocotof uit zijn zak gaan of zo. Dat staat helemaal niet.
Dus wat proberen,
wat moet hij doen?
Die lukken gewoon met een chocotof.
Maar vandaar mijn vraag over die zwaarwichtigheid. Is dat niet veelal zo dat mensen die niet meer roken dan meer gaan snoepen of meer gaan eten?
Ja, ik denk dat dat klassiek is. Gewoon omdat nicotinegebruik stimuleert de afscheiding van maagzuur. En als je dat laat vallen, dan heb je dus een andere maagwerking. Ook de snelheid van lediging van de maag die verandert. En dat geeft dus een verhoogd hongergevoel. Naast het dus inderdaad chocotof afreageren, gewoon iets in de mond hebben om dat verzadigingsgevoel toch te krijgen. Mm-hmm. Wat daar zeer tijdsgebonden is. Dus het is niet zoals je stopt van roken. Zelfs als je grote roker bent, dat je per se 10 of 20 kilo moet verzwaren.
Ja. Het is ook zo, dus als we naar vervangingsmiddelen zoeken voor die sigaret, zoeken we het niet in de chocolade of in de vette spijs of zo, omdat we dan, omdat we daar juist over die cholesterol praten, omdat we dan, het ene is goed, maar de bijwerking is dan terug negatief. En we zoeken het meer in calorielage dingen. Ik kan daar misschien ook een voorbeeld van geven. Een glas water of vruchtensap, dat wordt zowel door sommige mensen als aangenaam ervaren en goed uitgevoerd eigenlijk. Je kunt ook mensen vragen om een minuut lang diep en langzaam te adem te halen en de adem even in te houden. Zo soort concentratieoefeningen. Je kunt ook mensen vragen, maar het is altijd heel persoonsgebonden. Bij de ene mens is dit beter, bij de ander dat. Er zijn karaktertypen en je hebt ook mensen die het meer moeten hebben van een sensatie in de mond of inderdaad, zoals Luc zegt, maagzuur afscheiding, iets aangenaams. Dat heeft enorm veel verschil eigenlijk allemaal.
Maar is er ook ergens een medicatie om van roken af te komen? Want er worden nogal veel folders verspreid tegenwoordig. Uw dokter kan helpen bij het afleren van roken.
Daar wou ik eerst komen. Een van de relatief recente methoden om te helpen bij het stoppen van roken is dus kauwgom waar nicotine in zit. Dat gaat vooral bij die kettingrokers die dus echt nicotine verslaafd zijn, die dus een groot aantal sigaretten per dag nodig hebben om een zekere hoeveelheid nicotine in hun lichaam te hebben met de effecten dat dat bijbrengt. Voor die mensen kan die kauwgom inderdaad een hulp zijn. Voor gelegenheidsrokers of mensen die eigenlijk een beperkt aantal sigaretten roken, denk ik dat het placebo, wat wij placebo effect noemen, dus het idee dat ze geholpen zijn, even belangrijk is als de nicotine op zich. Van die kauwgom.
Samen met het belang van een goede begeleiding en motivatie vanuit onze hoek dan. Omdat de studies geweest zijn op dat merk kauwgom, die zeggen dat alleen kauwgom bijna even weinig doeltreffende resultaten boekt als geen kauwgom. Dus kauwgom moet ook gekoppeld worden aan motivatie, begeleiding, kleine trucjes, ook sociale motivering en zo. Voor de vrouw en de kinderen en zo verder kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen.
Okay, misschien tot slot van dit luikje, vooraleer even over de scherpen op muziek. Nog één vraagje. Enkele jaren geleden hadden wij al eens een programma over roken en zo. En toen hadden wij mensen als gasten van een anti-rookbeweging eigenlijk, waar in de groep dan eigenlijk wordt geprobeerd om er vanaf te komen. Raden jullie dat aan vanuit het idee eendracht maakt macht misschien en samen sterk?
Ik denk dat het voor een aantal mensen een zeer goede oplossing is. Eendracht maakt sterk, mits er motivatie is. Hm. Mits om mensen gaan die ongeveer eenzelfde ingesteldheid hebben, ook eenzelfde sigarettenverbruik. Ik zie bijvoorbeeld niet in hoe iemand die 2-3 pakjes aas rookt, hoe die een groep er makkelijker zal van afraken, omdat die werkelijk scheikundig farmacologisch verslaafd is. Maar mensen die die sociale drempel moeten overwinnen om te kunnen stoppen, voor die mensen is het zeker een hulpmiddel. Ik denk dat er misschien honderden middeltjes zijn om te stoppen met roken, maar het primum movens, het eerste wat telt, is altijd de motivatie om te stoppen.
En dan, zoals gezegd, even over naar onze technicus Andy Hoogland en zijn LP's.
En dat was Tex Williams met ons dus een vervente anti-roker. Vandaar dat we ook gaan overstappen naar het hoofdstukje passief roken. Je weet misschien dat er een wet, of ik moet zeggen een KB in de maak is, of dat is er in feite al. Maar in voegetreed op 1 september, dacht ik, van dit jaar. Dat gaat dan over de bescherming in feite van de niet-rokers. Het gaat over het verbieden van roken dus in bepaalde openbare plaatsen waar dus zowel rokers als niet-rokers aan rook blootgesteld worden tot nu toe. Misschien dan ook de eerste vraag, hoe schadelijk is het meer roken met de roker in feite?
Ik denk dat je het effect moet scheiden in effecten op korte termijn en die op lange termijn. De hinder die je ondervindt als niet-roker of als ex-roker, ik denk nog meer als ex-roker, is goed gekend. Dus op de eerste plaats ooglast, last van de slijmliezen, dan vooral van de slijmliezen van neus, keel. De stank die in je kleren zit. En nog een aantal kleinere zaken. Daarnaast zijn er de nadelen op lange termijn, die eigenlijk een beetje hetzelfde zijn als de nadelen van het roken bij wel-rokers, maar dan in minder uitgesproken mate.
Mm-hmm. Men spreekt hierin onderzoeken dat het niet roken, maar wel blootstaan dus aan een persoon die rookt, gelijk staat aan het zelf roken van 2 à 3 sigaretten. Wat toch al serieus is in feite.
Ik denk dat dat klopt. Hoewel er een lichte tendens is om die onderzoeken of statistieken aan te vallen, moet het zeker gezegd worden dat het op korte termijn zeker schadelijk is. De discussie blijft natuurlijk, hoe lang moet je aan een rook blootgesteld zijn om ongezond, op een ongezond niveau te komen van een roker bijvoorbeeld. Dus wanneer, hoeveel uur moet je blootgesteld zijn om uiteindelijk een hoger risico aan longkanker te krijgen bijvoorbeeld, een hoger risico aan zware bronchitis, aan keelkanker en zo verder. Dat is een discussie die nog volop aan de gang is en de statistieken slaan elkaar rond de oren eigenlijk. Maar de conclusie is zeker duidelijk, passief roken blijft schadelijk. We mogen niet zeggen dat passief roken absoluut geen invloed heeft.
En ik denk dat dat vooral geldt voor wat wij noemen de risicogroepen. Dat zijn jonge kinderen, dat zijn mensen met ziekten van de ademhalingswegen, mensen met hartziekten die dus zoal een min of meer bedreigd bestaan hebben, of een kwetsbaar bestaan hebben. Voor die mensen is het zeker nadelig. Ik denk dat iedereen dat al eens meegemaakt heeft. Als je met de trein van Brussel komt en je zit als niet-roker in de rokerscoupé, dan hoef je, als je uit de trein stapt, niet meer te twijfelen als er nadelen zijn aan passief roken. Mm-hmm. Ik denk in zo'n omstandigheid, een afgesloten ruimte met veel rokers, dat je dan na een uur werkelijk het equivalent van 1 of meerdere sigaretten binnen hebt.
Mm-hmm. Je kunt ook bijna naar geen enkele vergadering gaan of daar worden ja, eigenlijk ook sigaretten en zo aangeboden. Ja. Het wordt eigenlijk nog gestimuleerd en als niet-roker dan zit je daarin. En je had daar tot voor kort eigenlijk geen verweer tegen. Wat denken jullie, heren dokters, van die maatregel? Zal die succes hebben eigenlijk? Zullen de mensen zich daaraan houden? Want wie zal dan uiteindelijk eventueel klachten indienen daartegen? Dan moet je ook al assertief genoeg zijn om die stap te durven zetten.
Het is eigenlijk geen vraag op het medisch terrein. Nee. In die zin zijn wij eigenlijk niet meer bevoegd of andere mensen. Het eerste dat mij opgevallen was dat er vanuit de rokershoek enorm gemoord wordt. Een man bijvoorbeeld die zei dat hij elke dag zeker 3 kwartier in het station van Gent Sint-Pieters doorbrengt. En als de maatregel van kracht wordt, zou zelfs in de stationshallen het rookverbod gelden. Dus die man wordt plots verplicht om de sigaretten te laten zitten voor 3 kwartier wanneer hij staat te wachten op zijn trein. De vraag is in hoeverre dat die wet zal vrij sterk doordringen in het privéleven van de mensen. In hoeverre kunt je iemand verplichten die, stel, verslaafd is aan sigaretten, om 3 kwartier een sigaret te laten zitten. Dat is hetzelfde of iemand die aan alcohol verslaafd is en verplichten om 2-3 uur bijvoorbeeld geen enkel pintje of sterke drank aan te raken. Dat is een moeilijk probleem.
Sociaal probleem? Ja. Ik zou bijna durven zeggen, de heerschappij van de rokers wordt vervangen door de heerschappij van de niet-rokers.
Wat natuurlijk op termijn voor de gezondheidszorg ten goede zal komen. Want we mogen niet vergeten, rook blijft een grote, blijft een dure vogel, ook voor de gezondheidszorg. Zowel qua verzorging van bronchitis en zo, maar ook sterftecijfers, verpleegdagprijzen en klinieken.
Arbeidsuren.
Arbeidsuren, dure behandelingen, operaties enzovoort. Het blijft een dure aangelegenheid.
Mm-hmm. Enfin, wanneer we weten dat er 1 op 3 nog rookt, is het misschien toch wel nuttig om dergelijke maatregelen te treffen. Als je dan weet dat, dat de passieve rokers al die jaren al ook dus een ingreep krijgen in hun privéleven, want ze worden in feite verplicht van mee te roken. Ja.
Ik denk dat die wet vooral zijn volle kracht zal hebben als naast het uitvaardigen van het besluit er verhevigde campagnes gevoerd worden om de actieve rokers te demotiveren eigenlijk. En ik denk dat daar een taak ligt rond scholen en zo, omdat we zien de laatste jaren dat vooral vanuit de jeugd, bij de meisjes vooral ook, er een nieuwe aanval is eigenlijk. Steeds meer jonge meisjes roken, halen een achterstand in op de mannelijke bevolking. En daar zal volgens mij een grote campagne weer moeten gevoerd worden. Want als je actieve rokers kunt verminderen, verminderen ze passief roken automatisch. Dus ik denk dat die twee zeker zouden moeten kunnen gekoppeld worden.
Het blijft wel, dacht ik, een groot zeer bij jonge mensen dat roken. Als we ook de tabellen bekijken, waar je dus kunt uitmaken dat vooral oudere mensen, ik bedoel dan ja, mensen van 35, 45, dat die spontaan meer stoppen met roken dan jonge mensen.
Dat is zo. Daar spelen weer sociale factoren in mee. De moeder of de vader die kinderen hebben, voelen ergens wel de motivatie om een soort voorbeeld te zijn voor de kinderen. Dat is zeker wel een grote motivatie. In tegenstelling met pubers en kinderen die opgroeien, daar speelt het omgekeerde mee. Van man willen zijn, zich sterk willen voordoen, vaak ook een soort rebellie tegen thuis. de groepsvormen, de activiteiten zo, dat zijn heel begrijpelijke redenen om te roken. En het zijn juist zulke gevaarlijke redenen omdat ze bij de jeugd zo diep ingeboren zijn.
Jullie spreken daar van acties en zo naar jongeren toe. Maar dan denk ik ook, en ik wil dat toch graag ook even kwijt, dat onze maatschappij eigenlijk op dat punt nogal tweeslachtig is.
Ja.
De staat zelf, die heeft uiteraard iets aan de verkoop van zoveel mogelijk sigaretten.
Meer dan iets.
En ook de reclame. Hmm. De reclame, is het niet voor sigaretten op zich, dan is het voor aanstekers van een bepaald merk. Ja. En telkens zie je daar van die oergezonde, gebronsde kerels en mooie dames, alsof dat het werkelijk een must is. En dat gaat dan toch wel in tegen dan acties om de andere kant even te belichten.
Dat is zo.
Dat is de complexiteit.
De schizofrenie van de wetgeving.
Ja. En in die zin vind ik wel dat die nieuwe wet een grote stap vooruit is, omdat het een aantal mensen gemakkelijker zal maken om te stoppen van roken en vooral om gestopt te blijven. Want dat is iets dat je als arts vaak ervaart, is dat mensen zijn, ik ben een tijdje gestopt, maar dan mijn vrienden die nu wel nog rookten, die hebben mij proberen te overtuigen, of op het werk iedereen rookt en zo. Ik denk dat de kansen om in contact te komen met rook en terug goesting ervoor te krijgen, dat die nu verminderen met de nieuwe wetgeving. Naar de jeugd toe vrees ik dat die wet niet zoveel impact zal hebben. Want het imago dat gebonden is aan het roken, dat blijft nog inderdaad.
Misschien kunnen we nog eens terugkomen, want ik vind dat toch wel belangrijk, op het passieve roken van de ongeborene, van de foetus, die uiteindelijk dan passieve roker wordt, wanneer moeder rookt uiteraard, maar ook wanneer vader rookt. Want dan is moeder de passieve rooksteur en uiteindelijk ook het ongeborene. Hoe concreet is dat bewezen, die nadelen op...
Vroeger werd er gedacht dus dat een moeder die actief rookt, dat het kind dat geboren wordt minderwaardig is. Dus zowel fysisch als psychisch minderwaardig was. Dat is zeker niet zo. Dat is bewezen. Wat wel waar is, is dat een moeder die gerookt heeft, een kind ter wereld brengt dat lichter is. Dus zijn geboortegewicht in de statistieken lager heeft en ook niet zo groot is. Dus het is een kwestie van groei in de lengte en aankomen in gewicht. Die kinderen zijn dus lichter en kleiner.
En dus ook brozer, veronderstel ik, dus minder...
Het gaat gewoon om de doorbloeding van de moederkoek is iets minder. Dus minder zuurstof, minder voedingsstof. Dus dat kind geeft gewoon in tijd een zeer lichte achterstand.
Men ziet dat dus in de boekjes van de NWK. Een kind wordt dus, als het gevolgd wordt de eerste maanden en jaren, op een curve uitgezet. Dus percentielen, zoals men dat noemt. En moeders kennen die curve. Verpleegsters leggen dat dan uit. Percentiel 1 naar percentiel 100. Dat wil zeggen, als een kind geboren wordt, 100 kinderen op een rij, waar staat mijn kind? Staat het qua lengte bijvoorbeeld op de 95e plaats op 100? Of staat het eerder op de 5e plaats? Dan is het een klein kind. Zo gezien we dat moeders dus die actief gerookt hebben, dat al hun kinderen eerder in een lager percentiel terechtkomen. Dus tussen 1 en 15, 20.
Zijn er ook niet meer prematuren en meer miskramen bij rokers?
Ik denk bij een normale rookster niet. Als een moeder nu 2-3 pakjes daags rookt, is misschien de kans zo groot. Maar daar heb ik geen sluitende gegevens over. En dat gaat voor alle vergiftigingen in feite.
9 maanden opgehouden met roken, heeft dat effect? Wanneer je voordien daar rookt en nadien rookt, ja.
Ontegensprekelijk.
Ontegensprekelijk. Uiteraard zit dat wel met het probleem van de stress van de moeder meestal.
Ja.
Ik weet niet in waar dat echt nadelig is, maar voordelig zal het zeker niet zijn. Hè.
Mm-hmm. En dan om nog eens terug te komen misschien op die publiciteitscampagnes waar men soms ook reclame maakt voor lichte sigaretten, wat men er ook moet onder verstaan. Ook vooral over de filter sigaretten. Is dat veiliger dan de zware sigaretten, om geen merken te noemen?
Ik denk dat het minder schadelijk is. Maar het verschil tussen niet roken en een sigaret roken is oneindig veel groter dan het roken van een zogezegd veilige sigaret en een zware sigaret. Je kunt zo zeggen, ja, als er een analoog probleem is, hoe groot is het gevaar dat je een dodelijk ongeval tegenkomt in het verkeer? Is dat iets van 1 op 10 of is dat iets van 1 op een miljoen? Ik denk, als je die twee sigaretten naast elkaar zet, dat kan misschien in plaats van 1 op een miljoen, dat kan 1 op 999.000.
We kunnen ook een onderscheid maken tussen sigaretten met een laag teergehalte en sigaretten met een laag nicotinegehalte. Dat zijn dus twee uitwegen voor mensen die denken om er vanaf te geraken. Er kan daar misschien nog kort iets over gezegd worden.
mensen die zich wenden tot sigaretten met een lager teergehalte, die zullen inderdaad een klein risico hebben op longkanker, omdat het bewezen is dat het vooral de teer is als kankerverwekkende stof die een hoger risico geeft op longkanker. Maar langs de andere kant, je maakt winst op het gebied van de longkanker, maar uw effect wordt er niet gedaan door de CO, dus door de koolstofmonoxide die daar dan in zit, en die dus op het hart en de bloedvaten dan weer een nadeliger effect geeft. Ja. Dus de winst die je gemaakt hebt op het longgebied, ziet je verloren gaan bij jezelf op hart en long.
En je gaat misschien
op hart en bloedvatengebied
zelf. Dan ook meer ook, omdat je minder krijgt.
Dat is hetgeen dat je ziet dus bij sigaretten met een lager nicotinegehalte. Ja. Het is juist de nicotine die de verslaving in de hand werkt, en mensen die op een lager nicotinegehalte overschakelen, zullen meer roken dikwijls, zullen dieper inhaleren om toch het genotsniveau te bereiken dat ze tevoren gewoon waren.
En dan zegt men soms, je moet overschakelen op een pijpje. Dat is veel beter. Is dat zo? Dat schijnt zoveel...
Het grote voordeel van een pijp is niet dat de rook als dusdanig minder gevaarlijk is, maar een echte pijproker inhaleert niet, ademt niet in. En dus dan heb je eigenlijk een verstokte pijproker heeft vooral last van zijn mondslijmvlies. Bijvoorbeeld kanker aan de lippen, maar zou veel minder last hebben van last van de ademhaling geweest.
En dan de pijpjes zelf, dus de sigarettenpijpjes, die vroeger toch gepropageerd werden als wilt je van het roken afgeraken, koop je de sigarettenpijpjes en binnen 4 of 8 weken zijt je van je roken af. Eigenlijk is dat ook een doorgestoken kaart. Het geeft in feite geen enkel resultaat voor de gezondheid, omdat men met die pijpjes dieper zal inhaleren om eenzelfde nicotineshot te bereiken. En daar hebben we dus ook geen effect mee.
Ik wou nu misschien nog één zaak zeggen. Men zegt vaak, als je stopt van roken, schakel over naar sigaren. Dat is veel minder gevaarlijk. Dat klopt, op voorwaarde dat je de sigarenrook niet inademt.
Gewoon in de mond laten.
Verstokte rokers die overschakelen naar sigaren en wel inhaleren, die zijn nog slechter af. Oh, want er zitten nog veel meer stoffen in dan een sigarettenrook.
Een van jullie beiden heeft daarnet tijdens de plaat ook iets laten vallen over acupunctuur. Kunnen mensen daar iets aan hebben?
Ik kan er misschien kort iets over zeggen. Het is zo dat vanuit de traditionele geneeskunde wordt dat belang niet zo graag aanvaard, maar we moeten toegeven dat er veel mensen zich wenden tot acupuncturisten om een rookstop te bekomen. Het kan een goed hulpmiddel zijn bij rookstop, vooral voor het onderdrukken van de beginnende ontwenningsverschijnselen zijn de resultaten zeer goed. De acupunctuur die men toepast is meestal in het oor, dus men plaatst naalden in de oorlel. Op korte termijn stopresultaten zijn die heel goed, 30-70% stopt. Op lange termijn, dat wil zeggen langer dan een jaar stoppen, zijn de resultaten niet zo goed. Dus al bij al zijn de resultaten controversieel. Ze zijn niet zo schitterend, zeker als men het bekijkt op de lange run. En dat is in feite voor al die middelen zo. Zowel de kauwgom, de homeopathie, de acupunctuur, het 5-dagenplan, de psychotherapie. We kunnen,
We gaan het hierbij moeten laten. Misschien kan ik nog aan de luisteraars een adres meegeven van het coördinatiecomité Antitabak. Dat is een VZW. Die zich dus dagelijks inzet voor de bescherming van de passieve roker en ook een campagne voert tegen het roken uiteraard. Die vind je in Brussel in de Simon Stevensstraat 8, bus 30040 Brussel. Het is ook een VZW die enorm goede affiches verspreidt, waarvan er één bij ons hier in de studio hangt, maar er zijn nog veel andere ludieke affiches die toch maar de mensen proberen aan te zetten om het roken te laten. Simon Stevensstraat dus in 1040 Brussel, daar vind je dus het Anti-Tabak-coördinatiecomité, waar je ook trouwens heel uitgebreide brochures kunt aanvragen, die overigens allemaal gratis worden verspreid, net zoals die affiches.